In 1 Timotheus 3 waren wij nog. En we hadden het over de diakenen. Want er worden twee categorieën van dienaren van de gemeente genoemd. Namelijk de opzieners. Hoe ze maar genoemd worden in andere plaatsen dan. Maar hier wordt de term opzieners nou eenmaal gebruikt. En daarna hebben we ook de diakenen. Waarvan ik u gezegd heb, ja, het is een Grieks woord, maar men heeft het niet vertaald. Omdat men denkt dat het toch een specifieke betekenis heeft binnen de Bijbel. Nou, vooruit dan maar. Maar het zijn gewoon dienaren. Overal elders waar u het woord dienaar leest, in het Nieuwe Testament staat ditzelfde woord, diaken. Maar toen deze Bijbelvertaling gemaakt werd, bestond de titel al ter aanduiding van bepaalde ambten in de kerkelijke organisatie, zal ik maar zeggen. Dus vooruit maar. Vandaar dat de term ook geïntroduceerd geworden is in Handelingen, waar dan staat de aanstelling van diakenen, terwijl het hele woord daar niet eens voorkomt, hè. Er staat alleen dat ze de tafelen zouden dienen. En dat impliciet, omdat er staat dat de apostelen zelf dat niet zouden moeten doen. Omdat ze andere bezigheden hebben. Functie elders, zou ik maar zeggen. Ja. Zoiets. De diakenen. In het algemeen wordt daar ook van gezegd dat dat ze moeilijkheden zullen tegenkomen. Naarmate ze niet beantwoorden aan wat een ander ervan vindt, zal ik maar zeggen. En dus staat de diakenen insgelijks, net als de opzieners, ik ben in vers 8 van 1 Timotheus 3, de diakenen insgelijks, eerbaar, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuil gewinzoekers. Dat zijn ook dezelfde termen die hiervoor gebruikt werden bij de opzieners. En toen waren we terecht in vers 9. Zij worden geacht te houden. Dat wil zeggen te bewaren. Want houden is bewaren. Ik heb iemand horen zeggen, een aandeelhouder is iemand die zijn aandelen niet verkoopt. Aandelen word je geacht te houden voor de lange termijn. Dat was een advies wat gegeven werd. Niet aan mij overigens. Maar ik doe daar niet aan, maar doe maar. Maar ik vond het wel aardig, want dat is echt de betekenis van houden, beheren, vasthouden, bedwingen zelfs eventueel. Houdende en dus bewarende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten en niet maar houdende geloof in een rein geweten, want het gaat hier specifiek om de verborgenheid. En ik heb geprobeerd erop te wijzen dat dat begrip verborgenheid nou eenmaal een soort verzamelterm is voor alles wat Petrus benoemt onder een andere term. Die noemt het tegenwoordige waarheid. Het zijn twee verschillende begrippen, maar ze dekken hetzelfde. Tegenwoordige waarheid namelijk maakt deel uit van de verborgenheid. Zo je wilt, dat is wat genoemd wordt onder verborgenheid. Want heel onze tijd, zeg ik het liefst, maar dan moet ik toch weer zeggen, heel onze bedeling. Dat wil zeggen, alles wat betrekking heeft op de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna, met dank aan 1 Petrus voor die uitdrukking, alles met betrekking tot de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna is verborgen. Dat wil zeggen, dat was verborgen. Dat is in voorgaande eeuwen aan de mensen niet bekendgemaakt. En Petrus in 1 Petrus zegt dus dat de profeten van ouds hun eigen profetieën hebben bestudeerd met betrekking tot die tijd. Over welke tijd de geest eigenlijk beduidde. Maar ook de vertalers zijn blijven steken. In de vertaling van dat vers staat er heel ongelukkig Zal ik het eens met u opzoeken? Aan het begin van de avond waag ik het er maar even op nog. Dat is in 1 Petrus 1. Het gaat namelijk over de zaligheid die ons geschied is. Met betrekking tot de zaligheid der zielen, uit vers 9 van 1 Petrus 1, van welke zaligheid vers 10 ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u. Dat wil zeggen de genade en onze huishouding, bedeling der genade, waaronder wij leven, onder dat nieuwe verbond enzovoorts. Er staat dus dat de profeten onderzocht hebben en ondervraagd hebben. Hun eigen profetieën, namelijk vers 11, onderzoekende, dat veronderstelt dat ze daar toch enige tijd mee bezig geweest zijn, zo'n onvoltooid deelwoord. Als je computer in onvoltooide deelwoorden begint te praten tegen je, dan betekent dat gewoon wat hij ook zegt, gaat lang duren. Ja. Goed. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was beduidde en tevoren getuigde van Christus. Ik lees hem dus voor waarbij ik de uitdrukking van Christus later in de zin plaats. Voor alle duidelijkheid. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was, want ze waren profeten, beduidde en tevoren getuigde van Christus. Want de geest sprak, beduidde, getuigde van Christus. Maar over welke tijd gaat het? Dat is wat er staat, hè? Over welke tijd de geest getuigde van Christus. Hoezo tijd, zeggen we dan tegen Petrus. En dan zegt hij, nou, het lijden over Christus, want dat op Christus komen zou, is een te uitgebreide vertaling. Dat kunt u zien aan de schuingedrukte woorden. Als je cursieve tegenkomt in de Bijbel, moet je oppassen, want het zijn altijd woorden die in de grondtekst niet staan en die de vertalers hebben ingevuld om hun zinnen te voltooien, maar soms hebben ze het blijkbaar niet begrepen. In ieder geval is dat het lijden over Christus en de heerlijkheid daarna. En dat het dan daarna volgt, ja, dat lijkt me vanzelfsprekend, dus ik zal het maar weglaten. Maakt zo'n zin zo zwak, hè? Maar ziet u, de profeten onderzochten de tijd tussen het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. Wij noemen dat gewoon zijn eerste en zijn wederkomst. Zijn eerste en zijn tweede komst, want zijn tweede komst is in heerlijkheid. We hebben daar soms wat moeite mee, omdat wij leren, niet uit de Bijbel, maar ons wordt soms geleerd, zijn heerlijkheid in zijn eerste komst. Maar toen had hij geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben, zegt Jesaja 53. Hij had zelfs een verdorven gelaat, staat er. Jesaja 53. Worden wij christenen geacht te kennen, dat schriftgedeelte. Zijn verheerlijking is pas in zijn opstanding, maar sindsdien is hij niet in het openbaar verschenen. Dat moet nog gebeuren in de toekomst. Hij is in heerlijkheid, min of meer in heerlijkheid verschenen. Opticomité heet dat, al bestond het comité soms uit 500 personen in één keer. In Galilea. Ja. Want dat staat er, in 1 Korinthe 15 wordt het aangehaald met telling en al. Maar hij is niet in heerlijkheid geopenbaard aan het volk of in Jeruzalem verschenen of wat dan ook. Dat zal pas gebeuren in de toekomst. En de tijd daartussen leven wij. En wat Petrus zegt, is dat de profeten dat, daar vragen over hadden. Althans, minstens oorspronkelijk, ze begrepen het niet. En wat het resultaat van hun onderzoek geweest is. Nou ja, dat staat daarna in vers 12. Daar staat aan de welke geopenbaard is dat ze niet zichzelf, maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn door degene die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen zelfs de engelen dus begeerig zijn in te zien. Waarbij het midden gelaten wordt, of misschien onder die engelen verstaan zou moeten worden, die profeten van ouds, want dat zou kunnen. Engelen zijn boodschappers immers, dat is wat het woord betekent. Maar dat vind ik nou verder geen punt. Waar het maar om gaat is dat Petrus uitdrukkelijk spreekt over het verborgen aspect van de tijd tussen het lijden en de heerlijkheid. Wat zit daartussen? Nou, in zekere opzicht niks. Namelijk, er zit wel wat tussen, maar dat is de opstanding en hemelvaart van Christus. Maar ja, dat is nou juist de verborgenheid. Dat is in het Oude Testament niet geopenbaard. Daarom wist Nicodemus dat ook niet. Over dood en opstanding, over wedergeboorte enzovoorts. En daarom wisten de Joden niet. Die zeggen, ja, als de Messias komt, weten we niet van waar hij komt. En dan zeggen wij, ja, wat raar nou, waarom, hoezo weten ze dat niet? Hij komt toch uit de hemel? Maar hoe kan hij dan eerst in Bethlehem geboren worden? En als hij dan komt, komt hij uit de hemel. Legt hij eens uit? Ja, het is dood en opstanding. Maar dat is verborgen. Zelfs de kruisiging zelf maakt deel uit van de verborgenheid. Dat weten we zeker om twee redenen. De ene is omdat het expliciet staat in 1 Korinthe. Dat het de verborgenheid is. En dat de oversten deze wereld dus niet geweten hebben. En dat was ook niet de bedoeling dat ze het zouden weten. Dat hij gekruist zou worden. Want anders zouden ze hem helemaal niet gekruist hebben, staat er. Als ze geweten hadden waar het op uit zou draaien, zouden ze het nooit gedaan hebben. Dat is wat er staat. Zie? Dat is 1. En het andere is, dat roep ik al tientallen jaren natuurlijk. Ik heb nog nooit 1 tekst gevonden waar iets in het Oude Testament staat expliciet over de kruisiging van de Heer Jezus Christus, van de Messias, of hoe je dat maar zeggen moet. En voor zover u denkt, maar die teksten zijn er toch, dan zeg ik, ja, maar dat weet u, omdat het Nieuwe Testament zegt dat die tekst daarover gaat. Maar anders had u het niet geweten. En daarmee is mijn punt gemaakt. Expliciet staat het er niet. Impliciet wel. Als de zoon van David zou zitten aan de rechterhand Gods. Ik ben even in Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Ja, hoe komt hij dan als hij uit David is en uit het zaad van David? Hoezo in de hemel? Toch? En hoezo zou die tot zoon van God gesteld worden? Ja, dat ging weer de weg van dood en opstanding. Dat is het. Het is zelfs zo sterk dat in de tegenwoordige gangbare theologie, wat dat ook wezen mogen, daar wordt gewoon gezegd, ja, als het Nieuwe Testament zegt dat die of die tekst in het Oude Testament daarover gaat, dan is het de schrijver van het Nieuwe Testament die zo'n tekst daarop van toepassing brengt. Maar het is ondenkbaar dat de schrijver van het Oude Testament toen gedacht zou hebben aan enzovoorts. Heb je mijn zin gevolgd? Ze beweren namelijk dat de nieuwtestamentische schrijvers, de evangelisten, de briefschrijvers en wie het maar waren, van Jezus de Messias gemaakt hebben door allerlei oudtestamentische uitspraken alsnog op hem van toepassing te brengen. En dan zitten ze heel dicht bij de waarheid ook nog. Want ja, als die tekst er niet op hem van toepassing zouden zijn, dan is hij inderdaad niet de Messias. Maar goed, maar ze beschouwen het dus gewoon als een theologische vrijheid. Bijna hetzelfde als een dichterlijke vrijheid, weet u wel. Een theologische vrijheid om willekeurig een tekst uit de Bijbel te pakken en hem willekeurig ergens op van toepassing te brengen. Dat is hun dagelijkse praktijk. Dat doen ze alle dagen. En dezelfde tekst wordt door de een hierop van toepassing gebracht en daarna op, en de ander doet het ergens anders op. En zelfs de een doet het de ene keer hierop en de andere keer pakt hij dezelfde tekst en past hem weer ergens anders op toe. Nadat het maar uitkomt, zoekt en gij zult vinden. Dat is een heel populaire en zeer onbenullige, daarom kan ik die makkelijk als voorbeeld gebruiken. En over Psalm 2 zeggen ze, nou ja, nee, dat gaat over David. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat gaat over David, dat is een kroningspsalm van David. Die belaagd wordt door de volkeren die ijdelheid bedenken. En die moest vluchten enzovoorts. Maar er was toch al niks meer aan te doen, want God had hem toch immers al aangesteld enzovoorts. Het gaat over David. Het is de schrijver van de Hebreeënbrief die het dan toepast op Jezus. Maar het is ondenkbaar dat de schrijver van Psalm 2, David dus weer, daarbij aan de Messias gedacht zou hebben, zei de professor. Maar ja, mijn Bijbel zegt, bij de woorden van Petrus, David was een profeet en alzo hij wist dat God hem onder ede gezworen had dat hij iemand uit zijn zaad op de troon zou zetten, heeft dit gesproken van, nou ja, van Christus dus, van Jezus. David wist dat, zegt Petrus. Of hij dat al wist toen hij het schreef, of pas toen hij het later zijn eigen psalm bestudeerde, ja, dat weet ik ook niet. Maar de Bijbel zelf zegt dat de profeet het wist. En daar gaat het maar om. Zie? Dat ging weliswaar niet over psalm 2, maar over psalm 8. Maar het is gewoon hetzelfde verhaal natuurlijk. Hè. Wie is de mens dat gij zijn en gedenkt? En de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En tegenwoordige theologen zeggen allemaal, dat zijn wij. Bijna goddelijk gemaakt. Zeer vrije vertaling moet ik zeggen eigenlijk. Maar toen maar. Maar dat is wat mijn glashart zegt hoor. Ja. Maar Hebreeën 2 zegt dat het niet zo is, dat het gaat over Jezus. Niet over ons. Nou ja. Et cetera, et cetera. Maar verborgenheid, het is heel eenvoudig. De wereld, en meer in het bijzonder Israël, wat het ook wezen mogen, hoeft helemaal niet te weten wat God zou doen in geval de wereld en Israël de Messias zouden verwerpen. Dat is het gewoon. Die hebben maar één verantwoordelijkheid, hadden maar één verantwoordelijkheid, te komen tot geloof. En dus heel concreet tot aanvaarding van de Heer Jezus als de van God gezonde Messias. Oké, pas na zijn opstanding, maar toen is het ook wijd en zijd gepredikt geworden. Hebben we die nog? En daarna hoefden ze niet te weten wat er zou gebeuren, dat wil zeggen wat God zou doen, als ze die Messias zouden verwerpen. En daarom lees je dat ook niet expliciet. Expliciet, dat is niet een nieuw woord, hè, dit. Hè. Nee. Het is zoals, is het Nederlands. Expliciet, uitdrukkelijk. Daarom weet je het niet letterlijk uitgedrukt in het Oude Testament. En toch kun je het erin vinden. Maar ja, wij krijgen via het Nieuwe Testament krijgen wij één sleutel aangereikt. Wij leren hoe dat zit. Met dubbelzinnige betekenis van bepaalde uitspraken in de profeten enzovoorts. Ik ga er nou geen voorbeelden van geven, want dan kom ik te ver van mijn onderwerp af. Maar zo werkt dat nou eenmaal. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat gaat over Petrus en wat Petrus zei tegen de Heer Jezus toen hij zei, En gij zei de Christus, de zoon van de levende God. Maar er is nog steeds discussie over de vraag, waarom zegt de Heer op deze Petra? Want die man heet niet Petra, dan zou het een juffrouw geweest zijn. Maar het was Petrus, dus... En toen hebben ze uitgevonden, Petra, dat is vrouwelijk, dus dat slaat op het woord, op het getuigenis van Petrus. Maar het hele woord getuigenis staat er niet. Dus dan moet je dat erbij bedenken. En waarom zou je dat getuigenis dan een Petra noemen? Dus waar komt dat woord vandaan? En het antwoord is, omdat het Oude Testament wel leert dat als Israël in de toekomst tot geloof komt en verzameld zal worden, dan speelt Petra, dat wil zeggen de plaats, Sela, want dat staat er dan in het Hebreeuws, speelt daar een grote rol in, omdat het de plaats is waar men verzameld zou worden. En vandaar zou men optrekken naar Jeruzalem om het koninkrijk te bouwen. Die profetie moet nog vervuld worden. En de Heer zei, nou niet op deze Petra zal ik mijn koninkrijk bouwen. Maar hij zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Toch op een Petra, op een rots. Op vastigheid. Heb je dat? Maar het is de dubbelzinnigheid ervan. En die kom je op veel plaatsen in de Bijbel tegen. Van de vraag namelijk, waar gaat het over? Over Israël in de toekomst, de bekering van Israël, de terugverzameling van Israël? Of gaat het over de tegenwoordige prediking van het evangelie en de verzameling van een volk voor Gods naam, zal ik maar zeggen, enzovoorts? Gaat het over de gemeente of gaat het over Israël in de toekomst? En ik weet niet of het altijd opgaat, want ik ken niet alle schriftplaatsen die naar gaan. Maar voor wat ik ervan gelezen heb, als je die vraag stelt, gewoonlijk is het antwoord dan beide. Gaat dubbel op. En dat is de manier waarop gemeentelijke waarheid verborgen ligt in het Oude Testament. En andersom, hè? Waarom moet Israël zo nodig eerst verzameld worden in de woestijn, voordat het naar het beloofde land gaat? Dat je nog door de woestijn moet, omdat dat nou eenmaal, ja, dat is de kortste route. En als je eromheen moet, is het wel, kost het erg veel brandstof, slecht voor het milieu, voor de planeet. Maar goed, je moet er, dus vooruit dat je er door, maar dat staat er niet. Er staat dat men verzameld zou worden in de woestijn. Dat was al zo bij de uittocht uit Egypte, verzameling in de woestijn. En bij de uiteindelijke verzameling van Israël staat het weer, of nog, zal verzameld worden in de woestijn der volkeren, zou onder de roede doorgaan en weet je veel wat, dat soort dingen. In de woestijn. Waarom? Nou ja, omdat de dubbelzinnigheid, die moet daar ook in zitten. Maar die dubbelzinnigheid slaat op onze bedeling, namelijk dat... Dat de Heer weliswaar koning geworden is, om zo te zeggen, verlossing tot stand gebracht heeft, en dat wij hem gevolgd zijn enzovoort. Maar het idee dat wij nu deel hebben aan een de facto aan één koninkrijk in de praktijk. Nee, wij zijn nog in de woestijn, wij zijn onderweg. We hebben Egypte achter ons gelaten. We zijn vreemdelingen, daar horen we niet bij, we hebben het net gezongen. Maar om nou te zeggen dat we al in Kanaan zijn. We zijn met Christus gezet in de hemel, we hebben hemels burgerschap, juridisch klopt dat, maar in de praktijk moeten wij, zei Paulus in 1 Korinthe 15, nog verlost worden van vlees en bloed, want zolang wij vlees en bloed zijn, zullen wij het koninkrijk niet berven. Dus we zijn nog onderweg. We zeggen, zelf zijn we door, met al de Jordaan nog. Nou ja, en die hebben allebei ook weer een dubbele betekenis. Dus, maar zo ligt het over elkaar heen. Zie? Vandaar dat ik krijg krommetenen. Die heb ik van geboorte af al krommetenen. Maar die zouden krommetenen van krijgen van al die discussies. Bijna dagelijks. Het gaat altijd over de kwestie van of de gemeente in de plaats van Israël gekomen is. En zo ja, waarom niet? Ik moet me altijd inhouden. Maar het lukt me tegenwoordig goed om me in te houden. Want ja, de tegenvraag is, wat is dan de gemeente en wat is dan Israël? En welke plaats is dat dan? Als je in de plaats bent van, welke plaats is dat dan? Dat weet men niet. Maar de discussie blijft bestaan omdat er zoveel schriftplaatsen zijn waarvan je kunt aantonen dat ze over Israël gaan. Populair, heel populair tegenwoordig is Handelingen. Gaat over Israël. Maar het is ook makkelijk genoeg om diezelfde schriftplaatsen aan te tonen dat ze over de gemeente gaan. Wat is het nou? Gaat het over de gemeente of gaat het over Israël? Nou ja, en conclusie is dus dat de gemeente de positie van Israël inneemt. Dat is ook zo hoor. Alleen het betekent niet dat het altijd zo blijft op deze wijze. En bovendien zijn er ook nog verschillen. Het betekent niet dat daarmee alle beloften aan Israël vervuld worden in de gemeente van vandaag. Dat is weer niet zo. Het is iets gecompliceerder, daarom kun je die vraag niet zo goed beantwoorden. Maar als je het hebt over het priesterlijke volk, volk van koningen en priesters, waartoe Israël geroepen was, wel, de gemeente is een volk van koningen en priesters. Behalve voor degene die dan weer hebben uitgevonden dat aangezien het staat in Openbaring 1 en dat een Joods boek is, gaat het dus niet over de gemeente. En dan zijn we dus ineens weer geen koningen en priesters. Maar ja, die discussie, daar kom je dan nooit meer uit. Zie? Dit is wat je moet leren. Het verborgen aspect van onze bedeling. En in de praktijk de wijze waarop dat verborgen is. En verder, wat de relatie is dan tussen wat we de gemeente noemen. Enerzijds en wat Israël, de verantwoordelijkheid is van Israël, anderzijds. En dat zijn echt overlappende begrippen. En als Israël het volk is aan wie de woorden Gods waren toebedroogd, moet ik u zeggen, ja, maar in onze dagen is het in de praktijk, dan heb ik het niet over de juridische achtergrond, maar in de praktijk is het ons toebedroogd. Wij. Zijn wij dan in de plaats van Israël? Ja, in die zin wel, ja. Wij worden geacht hier op aarde dat woord van God te bewaren en te bedienen. Dat is de gemeente als pilaar en vastigheid der waarheid. En daar hadden we het vorige keer over, omdat het hierna genoemd wordt. En nu weer terug, want ik moet toch even vers voor vers door 1 Timotheus 3 heen. Want daar staat dan over de diakenen, houdende de verborgenheid des geloofs. Ze moeten weten hoe het zit. Ook degene, en ik ben geneigd te zeggen juist degene, die betrokken zijn in het werk tot opbouw van de gemeente. En als ik zeg ook, dan is het in navolging van de opzieners, uiteraard. Die worden geacht bekwaam te zijn om ook anderen te leren. En van de diakenen staat niet dat ze dat moeten zijn, maar ze moeten wel weten waar het over gaat en wat de gemeente voor een ding is. Bovendien staat er, en dat deze ook eerst beproefd worden, let op dat ook. Het suggereert dat ook de opzieners op een of andere wijze beproefd moeten worden. Dat deze ook eerst beproefd worden. En dat zij daarna dienen. Zo zij onbestraffelijk zijn. Het blijft riskant. Het blijft een riskante zaak. Het is niet mijn populaire onderwerp. Maar ja. Soms denk ik, ik kan er boeken over schrijven. Maar dat gaan we niet doen. Ik weet wel wat leukers om te doen. Over hoe dat dan gaat. Je laat iemand wat doen en die gaat ermee aan de haal en je bent het kwijt. Dat is wat er gebeurt. En dus eerst zouden ze beproefd moeten zijn. Ze moeten wel betrouwbaar zijn. Ze moeten wel weten waar het om gaat, waar het echte werk om gaat. Ze moeten goed gemotiveerd zijn. En daarna ook nog in staat zijn om te doen wat ze geacht worden te doen. En aangezien dat een probleem is dat wij in de maatschappij ook gewoon kennen, hoef ik er ook niet verder op in te gaan. Ik vind het een gebruikelijke gang van zaken. Je kan iemand inhuren om je vloerbedekking te leggen, maar ja, als ze het niet goed doen, zal ik maar zeggen, ja, dat is jammer dan. Maar dan, ja, dan had je eerst maar moeten checken of ze er bekwaam toe waren. Enzovoorts. Goed. Dat ze eerst beproefd worden. Dat heet later in hoofdstuk 5, vers 22... leg niemand haastelijk de handen op. Daar staat min of meer hetzelfde. Want handoplegging is het doorgeven van verantwoordelijkheid. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Ja. En dat is wat dus 3... vers 10 zegt dat deze eerst beproefd worden. Dan staat er de vrouwen insgelijks eerbaar. Dat moet er zijn, dat hoeft er helemaal niet bij. De vrouwen insgelijks eerbaar, geen lasteraars, wakker, getrouw in alles. De discussie bestaat natuurlijk over de vraag of dat de vrouwen zijn van de diakenen. Of dat hun echtgenotes zijn. Ik denk het niet. Ik denk dat het over vrouwelijke diakenen gaat. Het aardige is, we hebben daar ook een woord voor. Ook niet nieuw. Diakones, ja. Zo heet het dan. Ik denk dat het daarover gaat, ja. De vrouwen insgelijks eerbaar, geen last eruit wakker. Getrouw in alles. En dan pas gaat het over de diakenen en eventueel hun huwelijk. Daarna pas, in vers 12. Daarom denk ik dat vers 11 niet gaat over de vrouwen van de diakenen, maar over de vrouwelijke diakenen. En daar staat er dezelfde uitdrukking als van de opzieners. Daar heten ze... ze worden geacht te zijn, 3 vers 2, eener vrouwen man. En hier staat van de diakenen, eener vrouwen mannen worden ze geacht te zijn. In dezelfde betekenis dus. Wij noemen dat monogaam. Ongeacht of er werkelijk sprake is van gaam, van een huwelijk namelijk. Maar dan nog, het gaat om... Een stel is een stel. Het gaat niet over promiscuïteit of hoe het tegenwoordig maar heten mag. En meer wil ik er ook niet van zeggen. Ik heb vorige keer gezegd dat het een bekende uitdrukking is. A one woman man heet zoiets in het Engels. Dat is een vaste uitdrukking. En in Nederlands kennen we hem denk ik niet. Maar hier staat hij dan dus. Eener vrouwen man. Die kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Hun kinderen staat er. Ja, dat zal wel. Ik geloof niet dat het de bedoeling is dat wij kinderen van de buren of zoiets regeren. Of daar de regie over in handen nemen. Dat schijnt nog steeds problematisch. Het schiet me ineens te binnen namelijk. Omdat ik kort geleden dan een vraag alsnog over kreeg. Over het probleem van kinderen. En dan komt de heer terug. Dan komt de wederkomst, of er komt de opname van de gemeente. En hoe zit het dan met de kinderen? Want ja, die kunnen er toch ook niks aan doen. En weet je veel wat. Die hele kwestie, die wordt heel moeilijk gemaakt gewoonlijk. Maar er is een heel eenvoudig antwoord op. Kinderen worden geïdentificeerd met de ouders. Die delen dus in het lot van de ouders. Ze worden geacht geen mensen te zijn. Ze worden geacht larven te zijn. Ze moeten nog ontpoppen, verpoppen. Dit is niet voor mij over deze gedachtegang. Mijn woordkeuze is van Midas Dekkers. Ik vond het een prachtige vondst. De fout die we maken is, zegt hij, dat we kinderen behandelen alsof het volwassen mensen zijn. Dat zijn ze niet, ze zijn kinderen, ze zijn larven. Ze moeten zich nog verpoppen, daar is de puberteit voor uitgevonden. Of zo ongeveer zal hij dat wel dan geschreven hebben, dat weet ik nou niet meer. Maar dan sluiten ze zich op, dan gaan ze in een cocon, net als insecten dat doen. Die rupsen, weet je wel, ze sluiten zich op in een kamertje met de deur, of kan niemand bij. Je kan ze ook niet bereiken, zelfs als je met ze praat zijn ze onbereikbaar. Je weet niet wat er in ze omgaat. En dan na verloop van tijd, hopelijk, dan komen ze uit die cocon. En dan zijn het ineens, of alles, min of meer. Nee, dan komt die man op televisie weer vertellen dat dan de hersenen nog niet volgroeid zijn. Maar ja, die heeft verstand van je verstand. Ja. Ingewikkeld. Maar zoiets. Maar kinderen worden geïdentificeerd met de ouders. Dus die zijn geheiligd in hun ouders als die heilig zijn. Met de term uit 1 Korinthe. En ze zijn vervloekt met de ouders als de ouders vervloekt worden. En dat is wat je in de Bijbel ook tegenkomt. Nou ja, daar heb je het probleem mee verschoven. Want de vraagstelling is niet maar een academische. Is er een van mensen die zelf kleine kinderen hebben. En die verwachten binnenkort de opname van de gemeente. En die maken zich zorgen over hun eigen kinderen. En dan zeg ik, nou ja, dan krijgen we een heel ander verhaal. Dan kun je helemaal loshalen van deze discussie. Je moet je kinderen Bijbelse waarheid bijbrengen, zolang je daar de gelegenheid voor hebt. En dan moet je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Je moet het erin stampen. Dan doe je met eten ook. Weet je wel, ze spugen het weer uit. Dan ga je met het lepeltje weer langs de mond en de rest gaat er ook weer in enzovoort. En toch, je moet het. Dat is echt waar hoor. En als dat niet helpt, ja, dan helpt niks. Maar dat is wat je moet doen. De kinderen van jongs af aan, dat hebben ze met mij gedaan. Van jongs af aan met de Bijbel grootgebracht. En daar kom je nooit meer vanaf. Toch? Zo werkt het. En dan weet je zeker dat kinderen geheiligd zijn in hun ouders. Dat is het verhaal. En verder, er staat niet een leeftijd voor. Ongeveer, dat weet je, ongeveer. Maar ja, daar blijft het dan ook bij. Maar je moet voor die tijd maatregelen nemen. Dat voordat het misgaat, mensen zal ik maar zeggen, en voordat ze zich verpoppen en zich opsluiten en weet ik veel, dan moet je ze al zoveel Bijbelse waarheid hebben meegegeven dat ze er van hun leven niet meer onderuit kunnen. Dan kunnen ze het nog afwijzen hoor. Maar ja, dat is hun eigen verantwoordelijkheid dan. Niet meer die van de ouders. De verantwoordelijkheid van de ouders ligt in de jaren daarvoor. En dat is het dan. Vandaar dat kinderen ook van gelovige ouders staan. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam. Dat is het dan. Omdat de ouders er verantwoordelijk voor zijn. En niet de kinderen zelf. Daarom zijn het kinderen. Onmondigen. De vrouwen insgelijks, eerbaar, geen lasteraars, wakker, getrouwd. Het zijn hetzelfde termen als die we eerder gelezen hebben. Dus er is niks over te melden. Er is geen aparte regeling voor. Dat de diakenen ene vrouwen mannen zijn die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Dat stond ook over de opzieners. In vers 4... Want die wel gediend hebben, wel in de zin van goed. Want die goed gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en vele vrijmoedigheid in het geloof het welk is in Christus Jezus. Het punt is dat ze betrokken zijn in een werk waarin het van belang is dat ze gehoord worden. Dat ze op een of andere wijze respect afdwingen. Want ja, hoe moet ik dat zeggen? Er zijn natuurlijk mensen die kunnen je wat vertellen. En dan denk je van tevoren van, de flauwekul. Ik weet wie dat is, ik ken die mensen. Dan neem je niks serieus, toch? Dus zoveel wat je tegenwoordig te horen krijgt, neem je niet serieus. Je weet wat vandaan komt. En toch? Maar als je mensen hebt zoals hier beschreven, waarvan ik steeds zeg van, dat wordt heel moeilijk om er een te vinden, zo, die daaraan kan beantwoorden. Maar die verdienen ons respect. En als die wat te melden hebben, dan luister je ernaar. En het woord opgang, ik weet dat het allemaal niet meer mag natuurlijk, maar het heeft iets met hiërarchie te maken. Met respect, met waardigheid. Waarde betekent dat eigenlijk. En opgang, dat is inderdaad het goede woord in de vertaling. Want het is, het betekent eigenlijk een stap, maar een stap in de zin van één graad. Zoals wij een meetlat verdelen in allerlei streepjes, in stapjes per centimeter of per millimeter, of wat het maar is. Of de graden van een thermometer of van een hoekmeter, dat zijn stappen. Zoals de graden op de zonnewijzer van Agas, om bij het Oude Testament te blijven enzovoort. En dat heet dan een opgang, een graad. Bovendien, als je studeert, dan dat was vroeger althans zo, nu weet ik het niet meer. Maar dan kreeg je een graad, waar je een bepaalde positie bereikt. En de studie ging ook in stappen. Dan moest je een bepaald niveau halen en dan ging je weer verder. Ik geloof dat je er tegenwoordig punten voor krijgt of zoiets. Maar graden vind ik wel mooi eigenlijk, die term. Omdat het veronderstelt een stap, een pas. En dat ligt in dat woord opgang. Verkrijgen zichzelf een goede opgang. En daarmee vele vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. In het vertrouwen in Christus Jezus. Ik weet niet goed hoe ik dat onder woorden moet brengen. Maar je hebt nou helemaal mensen. Ik heb ze gekend. Mensen waarvan die mijn respect verdienden. En als die wat zeiden, dan nam ik het serieus. En hoe dat dan precies kwam, omdat ze dat ook afdwongen in hun doen en laten, in hun leven als zodanig. Vandaar dat Paulus ook in zijn diverse brieven, niet alleen specifiek in die van Timotheus, maar ook in gemeentelijke brieven, zichzelf tot voorbeeld stelt en zegt, ik stuur Timotheus of ik stuur iemand anders, die zal je dan vertellen hoe het met mij gaat en hoe ik doe en hoe ik handel enzovoort. Want dat speelt allemaal een rol mee. Zie? Goed. Die wel gediend hebben, verkrijgen een goede opgang. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. Of dat ook ooit gebeurd is, weet ik ook niet, want ik kan ook niet duidelijk de brief plaatsen in de chronologie. Maar het blijkt ook nergens voor nodig te zijn. Maar het veronderstelt wel dat dit dingen zijn die in principe helemaal niet geschreven zouden worden. Dit zijn dingen die je onderling kunt bespreken, heet dat, onder vier ogen. Paulus, naar Timotheus. Alleen hij zegt, tot nog toe ben ik verhinderd, ik kan niet, maar daarom schrijf ik vast, maar ik hoop spoedig tot u te komen. En Johannes, waar we ons mee bezig gehouden hebben in een vorig seizoen, die schrijft zelfs aan het eind van zijn briefjes, ik heb nog veel meer u te schrijven, maar beter van niet, want ik koop tot u. Niet met pen en papier. Want sommige dingen kun je beter maar niet opschrijven. Die zijn niet voor de publiciteit. Hebben u dat nooit? Dan krijg ik een mail met een of andere zaak en dan denk ik, antwoord ik niet. Dan telefoneer ik. Ik heb een bloedhekel aan telefoneren. Want je praat het wilde weg. En je hoort in het wilde weg, moeilijk te horen. Op mijn leeftijd wordt al wat moeilijker. En je ziet er geen gezichten bij, je weet niet hoe mensen reageren. Het is moeilijk. Weet niet wat het uitwerkt. Weet je, bij schrijven trouwens ook niet. Maar als je wat schrijft, dan blijft rondzwerven. Ook als het op internet gebeurt, dat blijft ergens hangen. In zo'n datacenter, weet je wel. Ergens in de cloud of weet ik veel. Tot in lengte van jaren, je krijgt het nooit meer weg. En ze met brieven ook zo. Ik heb wel brieven thuis nog, die zijn 60 jaar oud of zoiets. Van mij persoonlijk dan. Ja, ik heb er ook nog wel van mijn ouders en zelfs van mijn grootouders. Maar ja, ik weet niet of die er blij mee zijn. Maar ja, toch? Nee, maar, ja, zwart op wit. Doe maar. En het doorstaat de tijd. En in een andere tijd gaat het beoordeeld worden. Enzovoorts. Ja. Doe maar. Maar ik schrijf deze dingen zo ik vertoef. Maar zo ik vertoef. Dat wil zeggen, het kan nog even duren. En ik weet het, ik hoop wel snel, maar misschien niet. Maar dit moet je wel weten. Paulus vond het nodig om dit zwart op wit te stellen. Waarvoor vriendelijk dank. Want dat betekent dat wij het nu alsnog ook onder ogen krijgen. Hij kan het ons niet vertellen. Zie? Opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Dat wil zeggen in de praktijk leven, zich gedragen. Je moet weten hoe de hazen lopen, et zoiets. En ja, toch, de gang van zaken. Je moet de cultuur kennen. Je moet weten wat wel en wat niet kan. En wat de aard is van de gemeente als zodanig. Hoe men in het huis Gods, Bethel. Hoe men in het huis Gods moet verkeren. Het is makkelijk aan te tonen dat de term huis Gods van toepassing gebracht wordt op Israël, eerder in de Bijbel. Bethel, huis Gods, Jacob en Israël, dat weet u toch, dat is makkelijk genoeg. Maar het is hier de gemeente hoor. Ja. Hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is, het huis Gods, het welk is de gemeente des levenden Gods. Pilaren vastigheid en waarheid. Want een huis Gods is per definitie een tempel. Kijk, normaal gesproken een huis Gods is niet maar een huis dat God gebouwd heeft. Maar tenzij anders vermeld, is een huis waarin God woont. Uw huis, mijn huis, het huis van God. En het huis van God is een huis van God. Dat is de tempel. Of zo. En de gemeente wordt geacht een huis te zijn en God woont daarin. Dat je het woord huis ook kunt toepassen op een heel volk, dat is zo. Zelfs op de twee volken, de beide huizen van Israël, heet het dan. Maar dan blijft de betekenis nog hetzelfde. God zal daarin wonen, in zijn volk. Het is zijn huis. En de gemeente is zijn huis in onze dagen. Kom je weer bij de kwestie, is het in de plaats van Israël gekomen? Nee, het is Israël. Maar goed. De Heer woont in de gemeente, dat is dat huis Gods. Maar het huis Gods, die tempel, heet een priesterlijk huis. En voor zover het een volk is, dat huis, is het een priesterlijk volk. Een volk van koningen en priesters. En voor zover het huis een paleis is, hetgeen je de Bijbel ook kon terugvinden. God woont in zijn paleis. Is het volk een koninklijk volk. En zoals wij in de Bijbel kennen het huis van de hoge priester, kennen we ook het huis van de koning. Wij noemen dat gewoon ook een koninklijk huis. Maar doe maar. Maar als wij huis God zijn, betekent dat natuurlijk een koninklijk huis. Al is dat nog niet echt aan de orde in onze dagen. Dat wacht op de openbaring van het koninkrijk van Christus in de toekomst. Maar het andere aspect daarvan is wel degelijk aan de orde. Namelijk dat de gemeente is een priesterlijk huis. En dat staat zwart op wit bij gelegenheid. Dat Petrus de term ontleent aan Israël. Ja, dat is een duidelijke zaak. Maar hij heeft het heus over de gemeente van vandaag. En niet over het ongelovige Joodse volk. Want dat zegt hij erbij dat hij het daar niet over heeft. Die kent u toch? Of had ik die opgezocht vorige keer dan? Petrus. 1 Petrus. Ik moet even kijken, ik moet zelf even zoeken. 1 Petrus 2, ja. Heb ik aangehaald, hè? Over die stenen. Wij worden gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom. Vers 5. Enzovoorts. Maar u ontleent dat wel degelijk aan oud-testamentische uitspraken. Namelijk aan de roeping van Israël. Alleen, hij roept die stenen op, om zo te zeggen. Hij citeert notabene 3 verschillende uitspraken in het Oude Testament over de steen. Namelijk over een steen die de bouwlieden verworpen hebben. Dat is in vers 4. En dan heeft hij het over: ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. Dat is in vers 6. En verder heet de man natuurlijk zelf steen. Ja, en je bent weer bij Sela terecht, dus, maar goed. Petrus. En daarna zegt hij, u dan, vers 7, voor u die gelooft, is hij die steen dierbaar. Dat is die dierbare steen, die kostelijke steen, die uitverkoren steen. Hier in vers 6, maar ontleend aan Jesaja 28, want dat wordt geciteerd. Waar dan bij staat, en wie gelooft, die zal niet wegropen, die zal niet achteruit wijken, niet haasten. Wie gelooft zal niet haast, niet wegrennen bij de steen vandaan. Maar u die gelooft, zal niet beschaamd worden. Dat is de alternatieve lezing van wie gelooft zal niet haasten. Wie gelooft zal niet beschaamd worden, want schamen is achteruit wijken, weglopen. Door de grond zakken. Je verbergt achter een boom. Je schaamt je dood. Je verbergt je achter je hand. Dat is dus haasten. Wie gelooft zal niet haasten. Wie gelooft zal niet beschaamd worden. Dat is hetzelfde in verschillende versies. En hier staat dan: voor u die gelooft, vers 7, is die steen dierbaar. Maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd: de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot de hoofd des hoeks. Dat is ineens Psalm 118 en niet meer Jesaja 28. En dat gaat uiteraard over het judaïsme, over het Joodse volk. De ongehoorzamen. Dat weten wij zeker, want dat staat erbij in Matthäus 21, ja, klopt. Matthäus 21, vers 42. Daar haalt de Heer deze uitdrukking aan. En dan staat er dat de fariseeën verstonden dat hij over hen sprak. Als de bouwlieden die de steen verworpen hebben. Dat zijn de Joden. Zie? Namelijk, dat zijn degenen die zich aan het woord, aan de steen, stoten. Steen des aanstoots, een rots der ergernis, die is ontleend aan Jesaja 8. Wat doen we? Waartoe zij ook gezet zijn, dat wil zeggen, dat is ook zo vastgelegd in het profetisch woord. Maar gij, dat zijn dus niet die ongehoorzame, maar gij, dat is dus u die gelooft, uit vers 7... Vers 9 zijn we weer. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Wie dan niet? Want zo moet je hem lezen. Hè? Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Wie dan niet? Ja, het Joodse volk niet. Dat zijn de zonen, de bouwlieden. Hetzelfde woord, hè? Dat weet u, Hebreeuwse. Die de steen verworpen hebben. Die zich gestolen hebben, de steen des aanstoots, de rots der ergernis. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En hij bedoelt dus echt niet het Joodse volk. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Dit zijn de woorden uit Exodus 19, bij de wetgeving op de Sinaï. Die worden hier van toepassing gebracht op de gemeente. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een volk hem ten eigendom. Dat is vertaald met een verkregen volk. Het schat staat er. Het Hebreeuws, de segula, de schat uit Exodus 19 en daarna uit Matthäus 13, de gelijkenis van de schat in de akker. Israël. Opdat gij, want wat is het doel dan van dat koninklijke priesterdom? Opdat gij zult verkondigen. Nou ja, de rest weet u dan wel, hè. Opdat gij zult verkondigen. Opdat gij zult verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Toch? Wordt op ons van toepassing gebracht. En dan nog iets. Maak maar even van de gelegenheid gebruik. Daar staat een koninklijk priesterdom. En naar ik meen staat er in Exodus 19... priesterlijk koninkrijk, net andersom. Daar is koninklijk of koninkrijk is daar het zelfstandige naamwoord. En het priesterschap is het bijvoeglijk naamwoord. Priesterlijk koninkrijk. Hier is het een koninklijk priesterdom. Dat wil zeggen, het is wel dezelfde schriftplaats, maar de nadruk ligt ineens niet op het koninkrijk, maar op het priesterschap. Dat is de situatie zoals wij die nu kennen. Zie, de koningschap komt nog in de toekomst. Nou ja. Gij die eertijds lo ami waard, maar nu ami zijt geworden. Het wordt wel degelijk op de gemeente van toepassing gebracht. Wat ik nou niet had willen vertellen, dat vertel ik toch in een voetnoot. Namelijk dat de achtergrond daarvan weer is dat de juridische basis van de gemeente wel degelijk gelegen is in Israël. Echter niet binnen het Jodendom, maar binnen de 10 stammen van Israël. Maar als ik daarover begin, dan zijn we voorlopig niet klaar. Dus dat ga ik niet doen. Dat leidt de aandacht maar af. Ik vind het niet zo nodig. Maar in ieder geval niet Joods. En dat heb je kunnen lezen trouwens. In de laatste circulaire, ja. Ik heb het toch maar gepubliceerd. Na enige aarzeling. Ja. Maar ik sta er volledig achter wat daar staat. Zo is dat. Maar een huis Gods dus, pilaar en vastigheid der waarheid. Jawel, een priesterlijk volk. Dat is wat wij zijn. En dat is eigenlijk de plaats van Israël. Dat klopt. Maar zoals gezegd, in de praktijk neemt de gemeente die plaats in. En in die voetnoot had ik er nog bij kunnen zeggen. De jure, dus juridisch, is dat de positie van de 10 stammen van Israël. Maar ja, iemand die niet gelooft heeft daar in de praktijk toch geen deel aan. Ongeacht wie zijn ouders waren. Maar wij als gelovigen hebben dus die verantwoordelijkheid. Maar die hebben we geërfd via die route. En iedereen die tot de gemeente toegevoegd wordt, krijgt daar dus deel aan. Ongeacht wie die was, waar hij vandaan, wat zijn achtergrond is, met een heel oud woord, maar met een moderne betekenis, enzovoorts. Maar vergis u maar niet, onze collectieve verantwoordelijkheid is inderdaad om het woord Gods te bewaren. Wie zou het anders moeten doen? Het Joodse volk? Die heeft het afgewezen. Nee, ik ben niet gevoelig voor het idee dat wij de Bijbel van de Joden gekregen hebben. Dat vind ik een rare voorstelling van zaken. Dat het via de Joden tot ons gekomen is, dat zou nog kunnen, maar niet dat ze het ons gegeven hebben. Ze gunnen het ons ook niet. Ze nemen het ons hoogst. Ik heb van de week nog een verhaal gehoord. Iemand die mij dat vertelde hoe dat ging. Maar het wordt ons hoogst kwalijk genomen dat wij met een Bijbel komen waarvan de Joden dan zeggen, ja, maar die is van ons. Neem het ons hoogst kwalijk. Dat is tot jaloezie verwekken, weet u wel. Maar het is niet van hun. Echt niet. Het is het woord van God, daar begint het mee. En zij hebben het altijd veronachtzaamd. En het idee dat het Oude Testament, dat is dus maar een deel van de Bijbel, de basis is voor het Judaïsme. Ja, ik hoop dat u dat artikel goed gelezen hebt. Dat klopt ook niet. Dat is niet zo namelijk. De Joden hebben nooit zich gehouden aan de, wat aangetrokken van de Mosaïsche wetgeving of van de woorden van de profeten of iets dergelijks. Men leest het verslag van Stefanus over het Joodse volk. En natuurlijk wat Jezus zelf over het Joodse volk gezegd heeft. En dan heb je nog Paulus. Die zegt, ik heb het allemaal schade en drek geacht. En hij zegt niet, het heeft me een eind gebracht tot Christus. Hij zegt, ik was vijand. Dat was het Jodendom. Dat komt niet uit de Bijbel. Dat komt ergens anders uit. Uit Joodse geschriften. Maar dat is niet de Bijbel. En dat sommige Bijbelschrijvers uit Juda waren, dat zou je nog tegenvallen hoor. Hoeveel er uit Juda waren. Echt niet. Uit Israël, oké, ja. Maar dat is niet hetzelfde. Maar ja, wie weet dat nog? Wie realiseert zich dat nog? Ze beschouwen Abraham als een Jood. Die man heeft zijn leven lang het woord nooit gehoord, hoor. Echt niet. Hij was geen Jood. En Jozef ook niet. En Mozes ook niet, trouwens. Dus dat kan je nog wel claimen, maar dat is niet zo. Nee. En dat wij het Jodendom claimen, dat is helemaal absurd. En dat de Joden het Christendom claimen, waar dan? Die nemen het ons kwalijk, wij mogen het helemaal niet hebben. En dan heeft men het over de Messias der Joden. Ja, hij is de Messias van heel de wereld. Waarom niet van de Friese? Omdat hij zelf uit Juda stamt. Ja, dat is zo. Maar het Joodse volk zelf wil daar niks van weten. Trouwens, in het algemeen, dat vertellen ze wel. Degenen die onder de Joden werken, vertellen ook mij dat. Die zeggen, als je een Jood vertelt dat Jezus een Jood was, schrikken ze ervan. Ze denken allemaal dat het een heiden is. Want het is toch die God van de heidenen? Drukt niet eens tot ze door. Ja. Of dat dom is, ja, dat is ook dom. Maar weet u wat ook dom is? Te denken dat al die Bijbelse figuren en aartsvaders dat Joden waren. Kom zeg. Hebreeën. Afstammelingen van Heber. Tot in Exodus aan toe. Hebreeën. En daarna zijn het Israëlieten. Toch? En pas na Salomo krijg je dus scheuring van het Rijk. En dan gaat de naam Israël niet met Juda mee, integendeel. Die krijgt Jozef mee. Of Efraïm, zo je wilt, Efraïm en Manasse. Het huis van Jozef heet het daar trouwens, in 1 Koning 11. Dus vooruit maar weer. En de naam Juda gaat mee met het tweestammenrijk. Maar die waren ook niet Joods in religieuze zin. Echt niet. Dat kan niet, er was geen Talmud. Dat is pas ontstaan, geschreven, toen het volk compleet uit het land verdreven was. En de restanten van het koninkrijk Juda in Babylonische ballingschap waren terechtgekomen. Daar is men iets gaan doen, heeft men eigen cultuur willen vastleggen enzovoort. En niet op basis van niet de Bijbel, maar op de Talmud is toen geschreven. En dat is de basis voor het Jodendom. En zo verder. En daarom kan de Heer zeggen, heb je nooit gelezen de steen die de bouwlieden verworpen hebben? Dat is Matthäus 21 dus, hè? Is geworden tot hoofd des hoeks. En dan staat er, de fariseeën verstonden dat hij over hen sprak. Op bouwlieden die de steen verworpen hadden. Maar of ze het ooit gelezen hebben, en dan bedoel ik nog niet eens natuurlijk dat ze het hardop gelezen hebben aan tafel of waar dan ook maar voor het ritueel. Maar of ze er kennis van genomen hebben. En het blijft natuurlijk raar dat als je vraagt wie is de Messias, wiens zoon is hij, dat ze wel weten te zeggen van David. Maar heus, dat staat in 2 Samuel 7, dat het de zoon van David zou zijn. Maar hetzelfde vers zegt dat hij de zoon van God zou zijn. En dat wisten ze niet. Hoe komen ze dan aan die kennis? Nou, niet uit de Bijbel. Toch? Uit een versje misschien, een beetje veel, ik weet het niet, maar niet uit de Bijbel. Zie? Dat zijn allemaal misverstanden hoor. Maar het woord is ons gegeven omdat God het ons gegeven heeft, niet de Joden. De Joden bliefden het niet. En toen heeft de Heer het van hen weggenomen, dat staat in datzelfde Matthäus 21. In verband met die schriftplaats die ik net aanhaalde. Het zal van u weggenomen worden en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht zou voortbrengen. En in de praktijk, daar zitten wij nu mee. Met wat ons toebetrouwd is. Natuurlijk had het toebetrouwd moeten zijn aan de Joden. Nou ja, aan heel Israël feitelijk. Eigenlijk primair aan Levi natuurlijk, maar toen maar. Maar het zou hen toevertrouwd moeten zijn. Maar ja, als ze niet willen, dan niet. Maar het is bij ons terechtgekomen. Niet dankzij hun, maar ondanks. God heeft het ons gegeven. En in het woord spreekt niet het Joodse volk tot ons, of Israël. God spreekt tot ons. Zie? En waar de Bijbel over handelt, is over het ongelovige, religieuze volk. Maar dat daarmee de waarheid afwijst. Zie? En daarom zegt Petrus in Handelingen 2, dan zegt men, dat is nog allemaal gaat over Israël, want die spreekt tot gij Joodse mannen enzovoorts. Dan zeg ik, ja, dat kan wel wezen, maar weet je wat hij zei aan het eind? Word behouden van dit verkeerd geslacht. Hoeveel passen afstand neemt u nu van het Jodendom? Staat er? Word behouden van dit verkeerd geslacht. Stap er maar uit. En dan komt de samenzang, dit is mijn wereld niet. Maar dat hebben we er straks al gedaan. In vers 15 waren wij het huis Gods, namelijk pilaar en vastigheid der waarheid. Dat wil zeggen een gebouw dat de waarheid bevat. Of een pilaar die de waarheid hoog houdt, zo u wilt. Maar een pilaar is een vastigheid. Daar rust het gebouw op. Maar het heet ook de gemeente van de levende God. En dat levende God wil zeggen God die wat doet. Dat begrip levend. In het Gronings zou dat geheten hebben leemdig. Als iets levend is, heet dat leemdig. Dat komt van het Duitse lebendig. Of ze dat nog gebruiken, dat weet ik niet. Maar dat is ons woord, levendig. En dat is niet hetzelfde als het platte Nederlands levend. Bij levend denken we, ja, nou, dan is het niet dood. Hè? Maar bij levendig is dat duidelijk. Dan gebeurt er het een en ander. En de levende God betekent niet dat hij niet dood is, het betekent dat hij actief is en wat doet. Zij het dan dat hij niets doet aan of in de wereld als zodanig. Het gaat over het huis Gods, over de gemeente van een levende God. Het houdt in dat God hun werk doet in en aan en ten behoeve van de gemeente. Immers, voordat hij aan de wereld wat doet, heeft hij eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En tegen Petrus had hij gezegd dat hij zijn gemeente zou bouwen. Dat is wat hij in onze dagen doet. Dat is niet de verbetering van de wereld. Welke wijze dan ook. Maar gemeente des levende Gods. Een gemeente die God zichzelf verworven heeft, heet het in Handelingen 20. En daarmee pilaren vastigheid der waarheid. En dan staat er in vers 16... Ik persoonlijk heb steeds de indruk dat vers 16, het laatste vers van 1 Timotheus 3, feitelijk de inleiding is tot de volgende pericoop. Tot hoofdstuk 4 dus. Met eerst in vers 16 een positieve vermelding. En daarna in het volgende vers, 4 vers 1, een negatieve. Dat begint per slot met doch, maar. En volgens mejuffrouw Nederlands is dat een voegwoord. Het voegt deze versen dus aan elkaar. Zo hoort het ook. Dus ik ben eigenlijk geneigd om een opschrift te plaatsen boven 3 vers 16. En dan meteen door te lezen in hoofdstuk 4. Dat gezegd hebbende, 3 vers 16. Buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. En daarna staat er het woordje God. En dat is een misverstand. Dat woord staat er niet. Nou ja, het is niet cursief gezet. Met andere woorden, het staat dus wel in de Textus Receptus. Dat wil zeggen de manuscripten. Of wat er voor door moest gaan op grond waarvan de Statenvertaling gemaakt is. Maar het hoort er niet te staan. Dat het er toch staat, ook in latere vertalingen. Dat is omdat men het graag zo houden wil. Omdat men het vers nodig heeft. Want dan staat er: God is geopenbaard in het vlees en die hebben wij nodig om de godheid van Jezus op aarde te bevestigen, te verdedigen, te leren. Maar ja, het probleem is dat dat niet een Bijbelse leer is. En het staat hier ook niet. Dat woord God is er ingesmokkeld. Bovendien, wat er nou verder volgt, wordt nou ook problematisch daardoor. Wat over gaat namelijk is niet over God, hoewel het natuurlijk gaat over de Heere Jezus, laat dat gezegd zijn. Maar wat er werkelijk staat is, de verborgenheid der God, dat buiten alle twijfel laat ik even weg, hè. Wat er werkelijk staat is, de verborgenheid der godzaligheid is groot. De vraag is, wat is er nu groot? En het antwoord, sec, is de verborgenheid. Welke verborgenheid? Der godzaligheid. Maar er blijft de verborgenheid dus. Hè? Die is groot. En dan gaat het verder met, de verborgenheid is groot, is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in de heerlijkheid. Ja, maar het punt is natuurlijk, het woord God staat er niet. Ze willen er toch niet vanaf en dan smokkelen ze. Dan sluiten ze compromis en dan zeggen ze, hij. En dan moeten wij zeggen, wie dan? En dan zeggen ze, nou, Christus. God. Ja. En als je zegt, staat er niet, zeggen ze, nou, het staat er toch ook niet. Dus, hij is God. Maar het bewijst wat ik nu zeg. Het woord staat er niet. De uitspraken gaan taalkundig, grammaticaal, de uitspraken gaan over de verborgenheid. Wat er dus staat is, de verborgenheid der godzaligheid is groot. De verborgenheid is geopenbaard in het vlees. De verborgenheid is gerechtvaardigd in de geest. De verborgenheid is gezien van de engelen. De verborgenheid is gepredikt onder de heidenen. De verborgenheid is geloofd in de wereld. En de verborgenheid is opgenomen in heerlijkheid. Heb je meegeteld? Zijn zeven punten. Beginnend met is groot. De verborgenheid der godzaligheid is groot. Ook dit bevestigt wat ik nu zeg. Het is een zwak argument, ik weet het. Maar ik vind het toch een argument. Het is een opsomming van zeven punten. En het woord God daartussen zal die reeks van zeven breken. Dan is het alleen de verborgenheid der godzaligheid is groot. En dan, en God is geopenbaard in het vlees en gerechtvaardigd in de geest. En dan krijg je eerst één zin waarvan je niet weet waar het op slaat. En dan een opsomming van zes. Dus onlogisch, logisch is opsomming van zeven. Zoals we die zo vaak in de Bijbel aantreffen. En dus dat woord God hoort er niet tussen te staan. Dat is ook niet het echte probleem van het vers eigenlijk. Dat mag het niet zijn. Het enige probleem is dat wij hier terecht zijn bij een stijlfiguur die wij niet kennen. In ons Nederlands, nou, wij kennen er sowieso niet zoveel, geloof ik. En ik heb hem vandaag nog opgezocht in de meest recente Van Dalen, dat driedelige ding, weet u wel. Of het woord er ook in voorkomt, of het genoemd wordt, een heterosis. Ik kwam wel bij hetero, want daar heb ik allerlei lelijke woorden geleerd. Dus, maar goed. Maar heterosis, dat kwam niet voor. En toch, deze stijlfiguur heet zo. Heterosis. Dat betekent letterlijk iets als vervreemding. Want hetero, dat is vreemd. Eventueel verandering. Want hetero, dan heb je iets met een ander, weet u nog? Van het andere kunnen. Kunnen, dat zoeken we later weer op. Maar toen hadden we het woord gender. Nou ja, laat maar. Heterosis. Verandering, vervreemding, verwisseling. Dat is een stijlfiguur waarbij zinnen of delen daarvan of woorden herhaald worden, maar met een verandering daarin. Er verandert steeds iets in. Dat is, dan ontstaat er dus iets als een opsomming. Dat is wat hier gebeurt. En dit heet een heterosis of tensis. Dat wil zeggen een heterosis van zinnen. Hier zijn het zinnen die elkaar vervangen. Maar die dadigheid ervan is, het is een stijlfiguur. Het is niet een opsomming als zodanig. Dan zou je hebben punt 1, punt 2, punt 3. Alsof het verschillende dingen zijn. Maar het is een opeenstapeling van dingen die je als het ware bij elkaar op moet tellen. Wij gebruiken dat allemaal niet meer. En wij leren dat op school al helemaal niet meer. Je mag al blij zijn als we de tafels van 1 tot en met 10 nog leren op school. Ja. Dus, maar ik heb wel een mooi voorbeeld van nog zo'n heterosis. Dan leer je tenminste nog iets uit de Bijbel. Dat is net zo'n problematisch schriftgedeelte. Daarom vind ik het leuk om het te noemen. Dat is in Romeinen hoofdstuk 8... Dat is er ook een van zinnen. Er bestaan ook andere. Je hebt ze ook van zelfstandige naamwoorden. Of van bijvoeglijke naamwoorden. Een opstapeling daarvan. zo in Daniël bijvoorbeeld begrippen als gestapeld worden. Wijsheid, kracht en eer en macht en wat het maar is allemaal. Dat zijn niet allemaal verschillende dingen. Hoewel sommige zijn verschillend, maar ze worden als het ware op elkaar gestapeld. Romein hoofdstuk 8. Dat is vanaf vers 29 even. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd. En eigenlijk begint het hier al. Want het is eerst tevoren gekend en dan is het tevoren verordineerd. Is daar verschil tussen? Eigenlijk niet. Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn of worden. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Maar dit was nog maar de aanloop, want nou komt hij. Die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. En dan krijg je een keer of 4, 5, deze keer heb ik het niet geteld. Hetzelfde zinnetje eigenlijk. En elke keer met een ander woord. En nou kun je wel proberen om daar een kausaal verband in te krijgen. Van nou ja, eerst verordineerd en daarna dan ook geroepen. Want er staat, hij heeft tevoren verordineerd. En dus heeft hij ook geroepen. En nadat hij geroepen heeft, heeft hij ook nog gerechtvaardigd. En nadat hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook nog verheerlijkt. Misschien dat je daar een klimmende reeks in kunt zien of zo. Maar dat is niet de bedoeling van zo'n stijlfiguur, hoor. De bedoeling is dat die begrippen over elkaar heen liggen. Als je gepredestineerd bent, dan ben je geroepen. Dan ben je gerechtvaardigd. Als je niet gerechtvaardigd bent, ben je ook niet geroepen. En dan heb je ook niet deel aan de predestinatie, aan dat je tevoren verordineerd bent om het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. Dan moet je eerst een gelovige zijn en dan ben je gerechtvaardigd. Je kunt niet eerst geroepen worden en dan gerechtvaardigd. Nou ja, in de leer van uitverkiezing leren ze het wel zo, hoor. Dan moet je eerst dit en dan enzovoorts. Maar dat is niet bij ons. We hebben in Christus deel gekregen. Dat is ook de strekking van dit hele schriftgedeelte hier. We hebben in Christus deel gekregen aan zijn predestinatie. Het staat trouwens letterlijk in Efeze 1. In Christus zijn wij tevoren verordineerd. Dat is predestinatie. Tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Sinds wij in Christus zijn. Maar sinds wij in Christus zijn, zijn wij gerechtvaardigd. Want hij is onze rechtvaardigheid. Hebben we die nog? Nou ja. En hebben we deel aan zijn roeping. Aan elk van zijn zegeningen staat er trouwens. Daar in Efeze 1. Dus dit is een soort opstapeling. Zo heet die stijlfiguur niet. Maar dat is wel wat hij uitdrukt. Hij heet Rosis omdat woorden vervangen worden. Vervreemding gaat van het ene begrip naar het andere over en dan dezelfde zin en dan met een ander woord enzovoorts. Daarom heet het zo. Maar de strekking van zo'n stijlfiguur is dit, die opeenstapeling. Maar zoals gezegd, wij gebruiken hem in het Nederlands niet. Ik zou het niet weten, ik ben hem nog nooit, althans niet bewust, tegengekomen buiten de Bijbel. En in de Bijbel struikel je over die dingen. Zie? Ook zo'n uitdrukking als die ik net aanhaalde. Grote wijsheid, eer, kracht, roem. En het wordt opgestapeld dan. Hè? Volkenscharen, natie en tongen. Dat is een opstapeling van begrippen. Maar ze horen bij elkaar, ze vormen een eenheid. En dat is hier ook zo. Alleen het probleem is dat je eerst die eenheid uit elkaar trekt. En dan aspecten ervan noemt. En dan hebben wij weer problemen om het als eenheid te zien. Omdat we de stijlfiguur niet herkennen. Maar als u deze herkent uit Romeinen 8. Dan herkent u deze in 1 Timotheüs 3 ook. Het gaat dus om de verborgenheid. Die is groot. Die verborgenheid is geopenbaard in het vlees. Nou hebben wij hiervoor de Johannesbrieven besproken. En toen hebben we toch redelijk uitgebreid stilgestaan bij het begrip in het vlees komen of vlees worden. Bij de Bijbelse betekenis van de term. Dat betekent namelijk dat iets dat tevoren was aangekondigd gerealiseerd is geworden. Dat is in het vlees komen, of in gewoon Nederland, materialiseren, uitkristalliseren. Realiseren kan ook nog, dat is vlees worden. En dat kun je precies zo zeggen over de verborgenheid, dat die in het vlees is gekomen of geopenbaard is in het vlees. Want die verborgenheid is in onze dagen van kracht en wordt ons geopenbaard. Dat is Efeze 1, waar staat dat als een van onze... Ik ben alweer in Efeze 1. Dat als een van onze zegeningen gerekend moet worden, dat hij ons bekend heeft gemaakt de verborgenheid van zijn wil. Dat staat nog veel meer. Want anders is het 1 Korinthe. 11 Colossense kan ook nog. Over dingen die verborgen waren van voor de tijden der eeuwen, maar nu geopenbaard zijn door zijn heilige profeten. Zoek Romeinen 16 trouwens, terwijl ik dit citeer. Het is zo'n algemeen begrip dat, wat in het Oude Testament verborgen was, wordt nu geopenbaard. En dan komt het dus in het vlees en krijgt het zijn uitwerking in ons, in het Godswerk aan de gemeente als zodanig. En dat geldt voor al deze uitdrukkingen. Die verborgenheid is gerechtvaardigd in de geest. Dat wil zeggen, die heeft zo zijn juridische grond. Die ligt besloten in het ongeloof enerzijds van het Joodse volk, dat als laatste te dragen was van de woorden Gods. Maar die wees het af. En sindsdien is dus die verborgenheid van kracht en doet God datgene wat hij in het Oude Testament weliswaar had vastgelegd, maar niet geopenbaard. En dus geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien van de engelen. Wat lazen we daar straks? In welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien, lazen wij. Gezien van de engelen. Gepredikt onder de heidenen, daar ben ik nu mee bezig. Nou ja, onder de Friezen en de Franken en de Saksen dan. Hè. Ja, gepredikt onder de heidenen. Gelooft in de wereld. Nou ja, door u en mij hopelijk. En opgenomen in heerlijkheid. Dat klopt, want wij delen in de heerlijkheid van Christus. Het enige probleem is dat dat nog niet gezien wordt. En zo staat het dan ook in Romeinen 8, waar we net vandaan komen. Zie je? Dat we onderweg zijn naar onze zoonstelling, namelijk naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Liever lees ik de heerlijkheid aan ons die geopenbaard zal worden. Want ik denk dat dat de feitelijke, de correcte lezing is. Kijk, en als je dat begrijpt, dat het daarover gaat, die verborgenheid die gestalte heeft gekregen, die uitgewerkt wordt in onze dagen en dus in de gemeente, dan lees je nu verder naar de negatieve kant. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden, en daar leven we in, sommigen zullen afvallen van het geloof. Aan de ene kant hebben wij van doen met dit werk dat God doet, dat verborgen was, maar dat hij... dat nu gerealiseerd wordt. En aan de andere kant heb je lui die dat loslaten. Zeggen, nou, dat... Die hoeven dat niet, hebben er geen belang bij. En dat is eigenlijk de dagelijkse strijd, zou ik bijna willen zeggen. Hè? Dat we aan de ene kant van doen hebben met die zegeningen die God ons geeft. Het werk dat hij in ons, aan ons en wellicht door ons wil doen. En aan de andere kant dat zelfs mensen die zeggen gelovigen te zijn, en waarschijnlijk dat ook zijn, dat die er helemaal niks van willen horen. Echt niet. Die moeten van alles hier en nu. Die verzinnen wat God nou weer van ons wil en wat God nou weer aan het doen is. Bij ons, of meestal heel ver weg trouwens, want dan kunnen we het ook niet controleren. Maar zoiets. En Dat moet allemaal, of je moet rijk worden, of je moet gezond worden, of je moet de Palestijnen helpen, of je moet de Joden helpen, of de Israëli's, Joden thuisbrengen. Joden thuisbrengen. Ja, breng ze thuis, breng de... Tot Jezus, hè? Breng ze thuis. Ja, daar zouden ze moeten zijn. Dat is ze thuisbrengen. Het is een trieste zaak. Men denkt allemaal aan aardse omstandigheden. Maar dat is niet het werk van de Heer. Zie? Het werk wat de Heer doet, is zijn gemeente bouwen. En als dat voltooid wordt, om zo te zeggen, dan pas... Niet zonder ons. Dan zal er zijn heerlijkheid openbaren. In de toekomst en wat er daarvoor allemaal gebeurt. En ook dan, dat heeft hij ons geopenbaard. Maar als daarover spreken, ja, wie is daar nou in geïnteresseerd? U hopelijk, maar dan daar blijft het gewoonlijk ook wel bij. Zo gaat dat. Het blijft dus verborgen. Hoe openlijk je erover spreekt... En wat je ook publiceert, het blijft een verborgen ding. Omdat het geen deel uitmaakt van het menselijk denken, de menselijke filosofie, menselijke wereldbeschouwing enzovoorts. Vandaar dat wij als gelovigen veranderd moeten worden in ons denken. En dat kan alleen maar door onderwijs in het woord. En daarom was u hier natuurlijk. En ik uiteraard ook. Ja. En we zullen het voor vanavond weer hierbij laten. En de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat voorrecht uw kinderen te mogen zijn en daarmee ook uw dienstknechten, uw geroepen zonen, onderweg naar die heerlijkheid die u voor ons hebt bestemd. We danken u dat u ons tevoren verordineerd hebt tot zo'n stelling. Iets wat wij ons helemaal niet eens kunnen voorstellen, maar wat wij lezen in uw woord. Te mogen weten dat we deel zullen hebben aan uw openbare heerlijkheid ook straks in uw wederkomst. Terwijl we nu nog leven in een wereld die u niet kent, die naar het lijkt steeds duisterder wordt. Maar niettemin, wij weten dat u uw beloften zult vervullen. Dat die vast liggen, niet alleen in uw woord, maar daarna ook in de persoon en het werk van onze Heiland. Onze Heere Jezus Christus. We danken u dat we hem mogen kennen als ons hoofd. Als degene die ons leven is, die ons alles geworden is. En daarom mogen wij uitzien naar die geweldige toekomst die niet ver meer kan zijn. Waarin u niet alleen ons tot u zult roepen, maar waarin wij ook deel zullen hebben aan wat wij kennen als de wederkomst van Christus. De openbaring van die Zoon van God, die aan die alle dingen onderworpen zijn. Wij danken u voor het voorrecht uit uw genade te mogen leven. In het besef dat waar u weliswaar niet een werk doet aan de wereld, dat u wel een werk wil doen, zou doen aan ons. En dat u beloofd hebt dat te zullen doen tot op de dag van Christus. Wees u dan ons nabij met die kracht, met die genade om Christus wil. Amen.